periode gaan we terug verder met onze overdenkingen in het boek De Handelingen. De Handelingen van de Risen Heer Jezus hebben we het boek genoemd. We gaan een nieuw thema aansnijden deze avond. Stuk voor stuk behandelen we een aantal thema's. Het laatste thema was, zoals je merkt, Israël, de heidenen, het koninkrijk en Gods herstelbeloften. Dat hebben we voor het verlof afgewerkt. En nu gaan we beginnen aan een nieuw thema. En dat nieuwe thema is de belofte van de Vader, de gave van de Heilige Geest. Daar begint het boek De Handelingen bijna mee, om zo te zeggen, in Handelingen hoofdstuk 2, de uitstorting van de Heilige Geest. En vanavond gaan we nog niet direct in het boek De Handelingen dit thema met elkaar gaan ontdekken. Maar wil ik u eerst meenemen naar het Oude Testament. En waarom wil ik u graag meenemen naar het Oude Testament? Wel, bij wijze van illustratie heb ik hier twee tekstjes gekozen uit het Oude Testament die ons bij iets bepalen waar, denk ik, veel christenen de wenkbrauwen bij fronsen. Laten we het maar lezen. Allereerst een stukje uit Jesaja 63 en dan uit de profeet Haggai hoofdstuk 2. Maar in Jesaja 63 lezen we het volgende. Jesaja blikt terug op de geschiedenis van het volk Israël. En dan zegt hij, zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is gij voor hen veranderd in een vijand. Gij zelf heeft tegen hen gestreden. Toch dacht gij aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Maar nu, waar is gij die hen deed opgaan uit de zee met de herders van zijn kudde? Waar is gij die zijn Heilige Geest in hun midden stelde? Die zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. En ook Haggai blikt terug op de geschiedenis van Israël met een woord ter bemoediging voor het volk in de toestand van die dagen. En hij zegt, overeenkomstig het woord dat ik, dat is dus Yahweh, u beloofd heb, toen gij uit Egypte uitging, en mijn geest in uw midden stond, vreest niet. Wat is er hier zo opvallend aan die twee teksten? Inderdaad, dat is veel eer iets, denk ik, dat je associeert met het Nieuwe Testament, dan met het Oude Testament, of niet soms? Vandaar dat ik daar wel echt vanavond een beetje wil bij stilstaan. Om de Heilige Geest en zijn komst beter te kunnen begrijpen in het Nieuwe Testament, moeten we eerst, denk ik toch, met elkaar een beetje overtuigd zijn en leren wat het werk is van de Heilige Geest in het Oude Testament onder Gods volk en van zijn aanwezigheid onder Gods volk, waarvan er hier toch duidelijk gesproken wordt. Want de profeten, ook Jesaja, die spreekt over een toekomstige gave van de geest, een toekomstige uitstorting van de geest. En die reikt verder natuurlijk dan wat er in het Oude Testament van de geest ervaren en gekend is. Vandaar, ondanks dat de geest eigenlijk van ons aanwezig is onder Gods volk, zien de profeten in hun geschriften uit naar meer. Als voorbeeldje, Jesaja 44 vers 3. Een belofte, Heere, want ik zal water uitgieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Dus om de ware toedracht van dergelijke aankondigingen te kunnen begrijpen, is het belangrijk, denk ik, om vanavond stil te staan, waarin dat de aanwezigheid en de werking van Gods geest zich uit in het Oude Testament. Want er is wel degelijk een traditie van de geest van God in het Oude Testament. En dan merk je bijvoorbeeld ook bij de Heer Jezus, hij doet een heel opmerkelijke uitspraak, in die laatste avond dat hij met zijn discipelen samen is, en de laatste maaltijd gaat hij met elkaar, dan belooft de Heer Jezus dat hij de troostel zal geven, dat de Heilige Geest, de geest van de waarheid, zal komen. En hij zegt dit, in Johannes 14 vers 7, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Vind je dat niet opmerkelijk dat de Heer Jezus zegt, gij kent hem. Dat is nu net wat ik al probeer aan te geven, dat er onder Gods volk wel degelijk een traditie is wat de Heilige Geest betreft. Dat is niet iets vreemds voor hem. Gij kent hem, zegt de Heer Jezus nadrukkelijk. Dus doorheen de geschiedenis is Gods Geest altijd bij het volk van God aanwezig geweest. En vanavond gaan we daar een beetje uitvoeriger bij stilstaan. En gaan we wandeling maken doorheen het Oude Testament. En ik heb het opgedeeld in 3 blokjes. We gaan 2 blokjes vanavond doen en dat gaat al meer dan genoeg zijn, denk ik. En het derde blokje zal dan de inleiding vormen om tot het boek De Handelingen te komen. We gaan nader bekijken wat de relatie is van de Heilige Geest en de individuele gelovigen in het Oude Testament. Dat is toch wel eens belangrijk om bij stil te staan. En wat is de relatie van de Heilige Geest en het volk van God in het Oude Testament? En dan de volgende maal, zo de Heer wel, gaan we nadenken over de Heilige Geest en de belofte van het herstel. Wat wordt er nu concreet beloofd aangaande de Heilige Geest met het oog op het herstel van Gods volk? Daar hebben we al een klein beetje bij stilgestaan, maar er zijn nog veel aspecten die we nog niet overdacht hebben. Dus willen we begrijpen wat de impact is van de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag en hoe die zich manifesteert in de gemeente, willen we dat we kunnen begrijpen, willen we dat goed kunnen plaatsen, is het heel belangrijk om die voorgeschiedenis te kennen. Dat zal u wel, hoop ik toch, een stukje duidelijk worden als we samen zo wandelen doorheen het Oude Testament. Nu, over de Heilige Geest wordt melding gemaakt in het scheppingsverhaal. Daar ga ik nu niet bij stilstaan. Maar we gaan meteen door naar de dagen van Jozef. Jozef is de eerste persoon van wie heel nadrukkelijk gezegd wordt, nota bene door Farao. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? En daarop zei de Farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Meteen wil ik u al duidelijk maken dat in die 2000 jaar verhaalde geschiedenis die we vinden in het Oude Testament ongeveer, dat er daar heel weinig individuen zijn met ervaringen van de geest, of geesteservaringen zoals ik ze hier genoemd heb. Jozef is er één die hier nadrukkelijk door Farao genoemd wordt als iemand die een buitengewone haven bezit. Alleen al de vermelding dat hij hier onderscheiden wordt van alle overige mensen maakt al duidelijk dat een figuur als Jozef, in wie de geest van God is, dat dit wel degelijk uniek is. Zelfs al is het een heiden, om het zo te zeggen, die dit zegt. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Ja, eigenlijk zou je dat boven het ganse Oude Testament kunnen plaatsen. Mensen die de geest van God kennen, de werking van de geest van God kennen in hun leven, zoals Jozef, die zijn niet dik gezaaid. Het zijn hoogst uitzonderlijke ervaringen. Het zijn mensen die begenadigd zijn om een bijzondere opdracht te vervullen. Ja, heel concreet, Jozef, die had wel degelijk een opdracht van God. Als je terugkijkt in de psalmen, dan wordt er gezegd van Jozef dat hij door de Heere God vooruitgestuurd is naar Egypte. Waarom? Om zijn familie te redden van de hongersnood, inderdaad. Want Farao ontmoet Jozef als een man die capabel is om zijn vreemde dromen uit te leggen. De 7 vette jaren die er aankomen te staan en daarna 7 jaren van hongersnood. Maar is Jozef alleen maar een dromenuitlegger? Nee. Hij is ook iemand die inderdaad, zoals Farao zegt, iemand is die verstandig en wijs is. Waarom? Omdat hij ook aan Farao zegt wat er moet gebeuren in het land. Hoe dat ze het moeten aanpakken in die komende 7 jaar, om dan vervolgens die 7 jaar van hongersnood te kunnen overbruggen. Dus het eerste kenmerk dat we hier zien van iemand in wie de geest van God is, is dat hij verstandig en wijs is. dat hij begenadigd is, bekwaam is om een zeer speciale opdracht te vervullen. En dat geldt niet alleen voor Jozef. Eerstvolgende persoon bij wie dat ook zo nadrukkelijk zichtbaar is, is in de dagen van de woestijnreis. Je weet dat God zijn volk de opdracht geeft om voor hem een tent te maken, want God wil zo graag te midden van zijn volk wonen, daar straks meer over. Nu, die tent, die moet wel op een heel bijzondere manier gebouwd worden. En dan vinden we hier dat er hier een man is, Bezaliel, die door de Heere God, beter gezegd, apart gezet is. Laten we het maar lezen. Exodus 31, vers 1. Daarna sprak Javé tot Mozes, zie, ik heb Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken, en om die uit te voeren in goud, zilver en koper, en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten. Het is wel opmerkelijk dat de Heere iemand apart zet en hem vervult met zijn geest om dit werk te realiseren. Eigenlijk mag het u wel niet verbazen, want de tabernakel, de tent van God, dat is een schaalmodel van de ganse schepping. En dat heb ik u al vroeger uitgelegd. Dat is de schepping in het mini voorgesteld. Dus als je weet dat door de geest van God de scheppende werk tot stand is gekomen, is het ook niet vreemd dat wanneer dat iemand een schaalmodel moet maken, dat de geest van God hem vervult om dat werk ook uit te voeren. Maar dat betekent hier niet, en dat wil ik wel onderstrepen, dat deze Bezaliel, ja, zomaar iemand is uit het volk, die geen beitel in zijn hand kan vasthouden, nee, dat is wel degelijk een vakman, die met deze dingen kan werken. Maar die nu hier van de Heere, kijk maar, inspiratie krijgt om ontwerpen te bedenken. En die ze niet alleen kan bedenken, maar die ook in staat gesteld wordt om ze uit te voeren. Want je kan wel een ontwerp hebben, maar je moet nog kunnen uitvoeren ook. Dus deze man wordt hier van de Heere toegerust, krijgt ook de inspiratie om technieken te bedenken, zeg maar om edelstenen te bewerken en in te zetten. Hij krijgt dus de kwaliteiten en het inzicht en de kennis en het vakmanschap om al dit werk te verrichten. Dus ook bij deze Bezaliel zien we dat deze man iemand is die uitzonderlijk begenadigd wordt omdat hij een bijzondere opdracht moet vervullen. Want wat er gezegd wordt hier van de geesteservaringen van Jozef en Bezaliel, ja, dat is helemaal niet representatief voor de rest van het volk in mensen. Het eerste dat we leren ontdekken, dat de geest van God komt over iemand die op een bijzondere manier begenadigd wordt om een speciale opdracht te vervullen. En die daardoor in staat gesteld wordt om die opdracht te vervullen. Dat geldt voor Jozef en dat geldt voor Bezaliel. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Als er vragen zijn, mag u mij gerust onderbreken. We gaan een stapje verder. De eerstvolgende maal dat er gesproken wordt over de geest van God is wanneer dan Mozes zijn taak die hij heeft onder het volk van God als leider te zwaar wordt voor hem. En dan voorziet de Heere in 70 mannen die hem daarin moeten bijstaan. Dat is in nummer 11, enkel een paar zinsneden om een punt te kunnen maken. Ja, wij zei tegen Mozes in vers 16, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudste van Israël, van wie u weet dat zij de oudste van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen, en ze moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Ze zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Toen daalde Javé neer in de wolk en sprak tot hem, en hij zonderde een deel af van de geest die op hem was, en droeg dat over op de 70 mannen die oudsten. En het gebeurde, toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Dus wat vinden we hier? Dat Mozes allereerst iemand is op wie dat de geest van God rust. En dat is voor de eerste maal uit mijn hoofd gesproken, dat dat hier zo nadrukkelijk wordt gezegd. Maar het wordt ons gezegd om aan te geven dat de Heere nu naast Mozes 70 mannen zal aanstellen. Met welk doel? Met welke taak?
Om Mozes te houden.
Inderdaad, of hoe staat het er letterlijk?
Last
van dit volk te dragen. Ja, om dat te kunnen heb je wel, naar de gedachte van God, de geest van God nodig. Het is wel opmerkelijk dat het hier zo gezegd wordt, als je bedenkt wat we afgelopen zondagmorgen bij stil hebben gestaan. Want, in de brief aan de Galaten, in de opening van hoofdstuk 6, daar zegt Paulus, beter gezegd, dat het kenmerk moet zijn van een gemeenschap van de geest, dat zij elkaars... Dus begrijpt u, dat is hier niet zo ver af, hè? Een gemeenschap van de geest draagt elkaars lasten. Naar het model van wat vroeger onder Gods volk eertijds gebeurde door een selecte groep van 70. Die de lasten samen droeg aan Mozes, de zorg over Gods volk. Nu, hoe komt, of beter gezegd, dat zij de geest van God, of dat de geest van God over hen komt, hoe wordt dit duidelijk voor de mensen? Inderdaad. Dus het profeteren, dat is hier wel een eenmalig getuigenis. Hè? Dat wordt ook letterlijk gezegd. Waarom? Wel, omdat aan allen zou duidelijk worden dat ze wel degelijk nu de autoriteit bezitten ten aanzien van het volk, zodanig dat ze niet meer naar Mozes moeten gaan, maar dat ze ook nu naar hen kunnen komen om raad en hulp en bijstand te ontvangen. Ja? Dus dat is een eenmalig getuigenis. Wat er geprofiteerd wordt, dat is hier nu niet belangrijk, dat is ook niet aan de orde, dat wordt ook niet gezegd. We gaan daar later een stukje bij stilstaan, want die dingen worden geleidelijk aan in de schrift ontvouwd, stapje per stapje. Dus het is hier een beperkte groep die door de geest toegerust wordt tot een taak. Dat is niet wederom het deel van Gods volk. Ja, Mozes in nummer 11 vers 29 maakt duidelijk dat hij wel zou graag willen dat iedereen profiteert. Dat iedereen de geest van God ontvangt en toegerust is. Maar het is enkel hier die beperkte groep die toegerust wordt tot een bepaalde taak. Dus ik wil er wel onderstrepen, als de geest van God over iemand komt in het Oude Testament, is dat niet een soort luxe toestand, maar is het wel degelijk omdat hij een opdracht heeft en de geest van God bekwaamt hem om die opdracht te kunnen vervullen. Daar begint alles mee. En ik wil dat wel onderstrepen, omdat er ook vandaag de dag heel veel verteld wordt over de geest van God. De vraag is maar of dat het de toets van de schrift kan doorstaan. En daarom moet je eerst beginnen bij hoe dat de geest van God zich manifesteert onder Gods oude verbondsvolk. Wil je goed kunnen begrijpen hoe de geest van God zich manifesteert en wat de bedoeling is van de komst van de geest van God in het Nieuwe Testament. We gaan nog een stapje verder, want de eerstvolgende persoon die heel nadrukkelijk gezegd wordt dat in hem de geest van God is, is de opvolger van Mozes, namelijk Jozua. Ja, Mozes die zal het volk van God niet in het beloofde land leiden. Het is Jozua die die opdracht van hem overneemt. En dat vindt u in Numeri hoofdstuk 27. Ook daar weer enkele versen, gewoon om mijn punt te kunnen maken, namelijk in vers 18 te beginnen. Toen zei Jahwe tegen Mozes, neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid op hem, dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals Jahwe door de dienst van Mozes gesproken had. Ja, die uitdrukking hier, een man in wie de geest is, dat is bijna letterlijk dezelfde bewoording als die we vonden bij Jozef. In Genesis 41 vers 38. Dus zie je, iedere keer kan je bij verdere openbaringen teruggrijpen naar wat vooraf reeds geopenbaard is in de schrift. Het is heel belangrijk om de dingen te kunnen plaatsen iedere keer. Want ook hier valt op dat het juist de aanwezigheid van de geest is die Jozua kwalificeert tot het leiderschap onder Israël. Het is omdat in hem de geest van God is, dat hij de gedoodverde man is om het leiderschap onder Israël uit te oefenen. En let wel, hij was niet bij die 70 oorspronkelijk. Ja? Nu, waarin uit die geest van God zich bij Jozua? Wel, dat vindt u in Deuteronomium hoofdstuk 34 vers 9. Jozua, nu de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid. En er wordt er nog eens bij gezegd, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. En daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem. En ze deden zoals Javé Mozes geboden had. Dus opnieuw vinden hier waarin komt de geest van God, de werking van de geest van God bij Jozua tot uiting?
Wijsheid.
Inderdaad, de wijsheid tot het bestuur, de leiding van Gods volk. Belangrijk om te zien.
Letterlijk dat Mozes de handen op Jozua legde.
Absoluut, ja. Daarmee maakt wordt duidelijk getoond dat hij het bevel over Gods volk overdraagt aan Jozua. Het wordt ook zo gezegd. Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over. Zie je? Dat is de bedoeling ook van het opleggen van de handen. Hier wordt het nog eens nader verklaard. Waarom Jozua vol van de geest van wijsheid is? Ja, Mozes had op hem het bevel overgedragen. Ik denk dat dat toch wel duidelijk is. Dus opnieuw hier zien we bij Jozua dat zijn geesteservaring helemaal niet representatief is voor het volk van God. Het is juist omdat de geest van God in hem is, dat hij bekwaam is tot het leiderschap voor Israël. En het uitzicht opnieuw in wijsheid tot bestuur, zoals we dat ook al zagen bij Jozef. Ja, zie je, die dingen keren toch iedere keer terug. De volgende stap die we maken is natuurlijk naar Jozua in het beloofde land. Het land is veroverd, dan breekt de periode van de richters aan. Het boek Richteren. En in Richteren hoofdstuk 2 vindt u eigenlijk heel kort samengevat door de schrijver wat er eigenlijk precies zich in dat boek afspeelt. Er is daar een repetitief patroon. Ik heb dat niet volledig opgenomen. U kunt het zelf lezen als je wil. Richteren 2 vanaf vers 18 beginnen we hier maar te lezen. Maar er wordt er gezegd, telkens wanneer Javé hun een richter verwekte, was Javé met de richter. En hij verloste hen uit de macht van hun vijanden, zolang de richter leefde. Want Javé werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers. Ja. Hoewel dat ze door hun eigen schuld verdrukt worden en benauwd worden, zien we dat de Heere zich telkenmale opnieuw ontfermt over zijn volk. En een richter schenkt, die hen verlost van hun vijanden. En hier wordt er gezegd, Javé was met de richter. Nu, hoe moeten we dat verstaan? Wel, dat blijkt heel snel als je die opeenvolgende 12 richters aan het werk ziet. De een krijgt al wat meer aandacht dan de andere, maar de eerste richter is Otniel. En dan zie je dat Javé met hem is, doordat de geest van Javé op hem is. 3 vers 10, en de geest van Javé was op hem. En, wat wordt er dan gezegd? Hij gaf leiding aan Israël en trok de strijden. Dus, het feit dat de geest op hem is, komt weer tot uiting in zijn leiderschap. Ja, belangrijk om te zien. Nu, het feit dat hij met de richter is, wordt op verschillende manieren bewoord in het boek De Richteren. Ten aanzien van Gideon krijg je wel de meest merkwaardige uitdrukking in 6 vers 34. Toen bekleedde de geest van Javé Gideon, alsof dat hij een kleed aantrok, alsof dat Gideon gehuld was in de geest van God. En van Simson wordt er gezegd in Richteren 13, en de geest van Javé begon hem aan te vuren in Mahane dan, of hem aan te sporen, om over te gaan tot actie, om acties te ondernemen tegen de Filistijnen. Want de Heere had hem geschonken om zijn volk te verlossen van de Filistijnse overheersing. En dan in Richteren 14 vindt hij nog een meer gekendere uitdrukking, die straks nog veel meer aan bod zal komen. En dan wordt er gezegd van Simson, en de geest van Javé greep hem aan en hing naar Askelon. Dus in die tussenperiode tussen Jozua en de eerste koning Saul heb je de periode van de rechters. En we zien hier hoe dat die opeenvolging van rechters Gods leiding ervaren. Nu is het belangrijk om te zien dat al die rechters niet bestendig de aanwezigheid van de geest kennen, maar bepaalde periodes, bepaalde momenten in hun leven worden ze door de geest aangegrepen, worden ze door de geest aangevuurd om tot de actie over te gaan. Zie je? Het is wel heel belangrijk. De geest van God is niet bestendig over deze mensen. Het is voornamelijk in bepaalde periodes waarin ze moeten gaan optreden, overgaan tot de actie. Dus ook hier zie je dat de geest van God geen luxe artikel is die iemand ontvangt, maar dat het altijd is dat de geest van God over iemand komt om tot de actie over te gaan. En meer bepaald hier in het geval van de rechters, wederom om leiding te geven aan Gods volk. Ja? En om hen te verlossen van hun vijanden. Dus ook hier zie je in de periode van de rechters dat die geesteservaring van de rechters, dat niet representatief is voor het ganse volk. Nee, juist doordat zij gegrepen worden door de geest van God, onderscheiden zij zich van de rest van de mensen. Ja? Belangrijk om dat telkenmale te zien in het Oude Testament. Natuurlijk, na de rechters komt de eerste koning in Israël, is koning Saul. En hij wordt gezalfd door Samuel, de laatste richter en profeet van God. Je kunt het lezen in 1 Samuel 10. Ook daar twee versjes geselecteerd om mijn punt te kunnen maken. Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd, kuste hem en zei, heeft Javé u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd? Dan vinden we in vers 10 hoe dat die zalving tot uiting komt. Saul die moet zich begeven naar Gibea, en op weg naar Gibea, toen ze in Gibea aankwamen, zie een schare profeten trad hen tegemoet. De geest Gods greep hem aan, en hij geraakte onder hen in geestesvervoering. En ook bij Saul zien we dat de geest van God vanaf dat moment niet bestendig over hem is. Want u leest dat de geest van God hem opnieuw aangrijpt in 1 Samuel 11 vers 6. Toen Saul deze woorden hoorde, greep de geest Gods hem aan. En hij raakte in geestesvervoering? Nee, hij ontstak in hevige toorn. Ja, de uitwerking van de geest van God kan in uw leven totaal verschillend zijn op bepaalde momenten. Maar wat valt er hier weer op als je bekijkt vanuit wat we overdacht hebben hier? Dat is dat de geest van God, ja dat wil ik als eerste wel duidelijk stellen, hem niet aangrijpt en dat wat hem overkomt in vers 10, ja dat is geen bekeringservaring in mensen. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Wel omdat Saul aangezegd wordt door Samuel dat hij een ander mens zal zijn als de geest van God over hem komt. Dat wordt nadrukkelijk gezegd in dat gedeelte. Ik heb dat er niet bij geplaatst. Maar dat hij een andere mens is, bedoelt niet dat hij wederom geboren is. Hè? Je kunt zich wel voorstellen, als de geest van God voor het eerst over je komt en je wordt in geestesvervoering gebracht, ja, dat je leven nadien nooit meer hetzelfde is als voordien, als de geest van God je zo aangrijpt. Dus, het is geen bekeringservaring, maar het is ook ten aanzien van die schare profeten, ja, wie die profeten zijn en waarom ze dat zijn, dat wordt ons niet gezegd. Maar ook daar is het opnieuw een bevestiging van het leiderschap die Saul zal uitoefenen onder Gods volk. En die profeten kunnen het land doorvertellen dat inderdaad Saul ook door de geest van God aangegrepen is geworden, dat hij werkelijk gezalfd is. Ja? En net zoals Simson, waarom spreek ik over Simson? Want het is bij Simson dat we het eerst die uitdrukking aantreffen. Net zoals Simson vinden we dat Saul hier nu bekrachtigd wordt en bevestigd wordt als leider om Israël te verlossen. Want zijn opdracht als eerste is om Israël te verlossen van de Filistijnen. Ja, vergeet dat niet. Dus zie je, als je iedere keer vanuit het achterliggende de dingen overdenkt, wordt het een beetje duidelijker. Want ook hier, net als bij die 70 oudsten, weet je nog hoe de geest van God zich daar manifesteerde? Wat gebeurde er? De zeven. Ze profeteerden. Dat is natuurlijk ook wat er hier gebeurt. Hè? Ook hier zien we dat bij zijn zalving eenmalig Saul profeteert. Dat is wat er ook bedoeld wordt met een geestesvervoering raken. Een profetische uiting. Er wordt niks gezegd over de inhoud, maar het is overeenkomstig met wat er met de 70 oudsten gebeurt. Verder lezen we nooit meer in de geschiedenis van Saul dat hij nog profeteert. Dus op zich is dat niets, of is dat niet zo opmerkelijk. Maar spijtig genoeg is dit geen patroon in het leven van Saul. Er verandert zelfs iets drastisch in het leven van Saul. Dan gebeurt het niet voor het eerst, maar ik kies eerst voor 1 Samuel 18. En later kom ik op wat vroeger gebeurd is terug. Maar eerst 1 Samuel 18. Want wat lezen we daar? De volgende morgen greep de geest van God Saul aan? Nee. De boze geest van Satan? Nee. De boze geest Gods Saul aan. En hij gedroeg zich in het huis als een razende. Datzelfde woord hier als voor geestesvervoering daar. Ja? Dat is een heel andere geestesvervoering natuurlijk. Saul die werd bevreesd, lezen we, voor David, omdat Jahwe met hem was. Terwijl hij van Saul geweken was. Omdat er wel degelijk een, geest, een boze geest is die door God gestuurd is. God stuurt aan die geest. Het is een oordeel van God. Ik zal straks wel zeggen waarom. Maar wat vind je hier wat zo opmerkelijk? Wel, nou, net zoals voorheen de geest van God Saul aangreep, wordt hij nu hier aangegrepen door een kwellende boze geest. Die net zoals de geest van God voorheen komt en gaat. Het is heel opmerkelijk. Ja? Ik zie iedereen zo raar kijken. Is er een probleem? Wat is het probleem?
Dat God een boze geest stuurt.
Ja, dat is een oordeel van God. Dus hier zie je dat God wel degelijk een boze geest stuurt over Saul. Dan wordt duidelijk wat volgt waarom de Heere dit als een oordeel over Saul doet. Maar let op de wording. Saul werd bevreesd voor David. Waarom? Omdat Jahwe met hem was. Kent u die bewoording? Wat betekent dat? Inderdaad. Zonder dat je het hier gelezen hebt, weet je het. Waarom? Omdat je het van vooraf al kent. Hè? Terwijl hij van Saul geweken was. Zie, dat is tegenovergestelde. Ofwel is Jahweh met u, ofwel wijkt Jahweh van u. Dan betekent het dat hij zijn geest van u? Inderdaad, goed zo. Belangrijk om, om vertrouwd te raken met die bewoording. Dan zie je precies wat er ook gebeurt. Nu, waarom dit zo is, kan je lezen in 1 Samuel 16. En ik heb meteen 1 Samuel 28 eronder geplaatst. Waarom? Omdat die twee stukjes hier samen ons iets heel belangrijks leren over de zalving van koning Saul. Ja, in 1 Samuel 16, hè, de Heere heeft dan al Saul zijn koningschap, zeg maar, afgewezen. Zie je dat Samuel opnieuw de oliehoorn moet nemen en iemand anders zalven. En hij zalf natuurlijk David. Laten we maar lezen vers 13. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. En van die dag af greep de geest van Jahwe David aan. En zie je opnieuw diezelfde uitdrukking. Maar van Saul was de geest van Jahwe geweken. Zie je, dat is het tegenovergestelde. En een boze geest die van Jahwe kwam, joeg hem angst aan. Dus nu zie je wat dat de functie is van die boze geest. Hem beangstigen. En waarom? Wel, heel kort. U weet, afgelopen zomer hebben we daar een tijdje bij stilgestaan bij Saul. Dat Saul iemand is die mensen meer vreest dan God. Meer inzit met zijn reputatie dan ontzag heeft voor God. Op bepaalde momenten zelf Gods woord bewust negeert. Ongehoorzaam is, op een bepaald moment zelfs de Heere raadpleegt via de priester, en dan ineens verandert er iets in de omstandigheden, leg het maar stel, zegt hij tegen die hoogpriester, ik moet het al niet meer weten, en hij schiet direct in actie. Hij legt als het ware de Heere het zwijgen op, Waarom? Omdat hij constant bezig is met zijn eigen reputatie, zijn eigen eer, zijn eigen naam en vreest voor de mensen dat hij zijn aanhang zal verliezen, zijn populariteit zal verliezen. Maar dan zegt de Heer, als je zo u laat leiden door uw angst, zal ik u daar een handje in helpen, zegt de Heer. Dan zal ik mijn geest van u wegnemen en zal ik u een geest van angst over u zenden. Begrijp je hoe dat is gebeurd? Dus dat is de reden. Het is Saul zijn eigen keuze om de Heer bewust te negeren. Hij is gezalfd, hij is toegerust om de weg van de Heer te gaan. Zelfs al is dat op dat moment niet populair. Maar hij kiest uiteindelijk zich te laten leiden door zijn angsten in plaats van het ontzag voor God. Goed, zegt de Heer, als je dat kiest, zal ik u naar je helpen. Nu, als we lezen in 1 Samuel 28, vers 16 en 17, dan komen we in de laatste fase van Saul zijn leven, beter gezegd. Hij gaat kort daarop sterven, op het gebergte Gilboa. En hij is in een fase in zijn leven aangekomen dat hij niet meer weet van welk hout pijlen maken, om het zo te zeggen. En in zijn wanhoop had hij nu in Endor een medium, een spiritistisch medium raadplegen. Want hij verlangt met de doden in contact te treden. Namelijk, met wie? Met Samuel. Ja, dat medium moet Samuel uit de dood oproepen. En wat gebeurt er? Samuel verschijnt wel zeker. En dan spreekt Samuel tot hem. Toen sprak Samuel, waarom raadpleegt gij mij? Jahwe is immers van u geweken. En uw vijand geworden, zie je? Als hij van u geweken is, Jahwe, dan is hij ook uw... Belangrijk, hè? Jahwe heeft dit gedaan, zoals gij door mijn dienst gesproken had. Jahwe heeft het koningschap uit uw hand gescheurd en aan uw naaste, aan David, gegeven. Dus wat kunnen we hier leren? Dat Saul zijn zalving gerelateerd is aan zijn koningschap. Zien we wat er hier gebeurt? Het koningschap gaat over op de gezalfde David. Het gevolg is dat de geest wijkt van Saul en Jahwe niet meer met hem is. Wie de zalving behoort, die behoort het koningschap. Wie de zalving ontnomen wordt, van hem wijkt Jahwe. Dus hier, daarom heb ik die twee tekstjes samengenomen, omdat er nadrukkelijk in 1 Samuel 28 gezegd wordt, kijk, de dag dat David gezalfd wordt, dan heeft Jahwe het koningschap uit de hand van Saul gescheurd en aan David gegeven. Zie je dat? En we leren hier nog iets bij over David, waarvan David wordt hier nu voor de eerste maal van iemand gezegd, van die dag af, Peter gezegd, greep de geest van Jahwe David aan. Van die dag af. Dat betekent dat David, in tegenstelling tot Saul, heel zijn leven de geest van God zal ervaren. Natuurlijk periodiek en momenten. Maar hij zal de leiding van de geest van God wel in zijn leven, in zijn ambtstermijn gedurig kennen. In tegenstelling tot Saul, van wie de geest van hem weggenomen werd. Nu, dat is wel belangrijk, want dat werpt een heel ander licht op een belangrijke psalm. Psalm 51. Psalm 51 is die psalm die David schrijft na zijn ervaring met Bathsheba, inderdaad. En hij zegt er op een gegeven moment, we hebben er ook een liedje van in onze zangbundel, hij zegt dit, verberg uw aangezicht voor mijn zonden, zegt hij. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. En nu komt het, verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Begrepen jullie waarom dat hij dit zegt? Wat vreest David dat door zijn zonde...
Raastig op die om of zo.
Inderdaad. Het is zo mooi dat dat liedje ook is en hoe mooi dat we dat kunnen zingen met elkaar. Zie je de ware toedracht? Waarom David dit bidt? Hij heeft natuurlijk gezien wat dat zal overkomen is. En hij is trouwens de dood voor dat het koningschap ook van hem zou kunnen weggenomen worden. Zie je? Daarom vraagt hij, ach Heere, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw geest niet van mij weg. Dus zie je, hoe belangrijk dat het is om de context te kennen, om zoiets te kunnen plaatsen. Dus, een korte vaststelling hier. Tot nog toe hebben we gezien dat alleen wie de aangesteld is, en belast is met een goddelijke opdracht, welke vorm die dan ook aanneemt, zo iemand met de geest bekrachtigd wordt. Dat is wat we tot nu toe geleerd hebben. Nu, we hebben al die 70 gezien, die op het moment dat ze gezalfd worden, profiteren. We hebben Saul gezien, die in geestesvervoering raakt, en ook profiteert. Ja, hoe zit het dan met de profeten? Wel, ik moet u een beetje terug meenemen in het boek. Vroeger, als we over profeten spreken, want de eerste profeet die we merkwaardig genoeg tegenkomen, is een man, ja, die u niet meteen zal bestempelen, als profeet, denk ik, en die is, hoe noemt die man beter gezegd? Bileam, inderdaad, nummer 24. Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. En hij hief zijn spreuk aan en zei, Bileam, de zoon van Beor, spreek, de man van wie de ogen geopend zijn, spreekt, hij die de woorden van God hoort, spreekt, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neerliggend is met ontsloten ogen. Heel opmerkelijk, hier kunnen we toch een aantal dingen leren. Bileam, over hem wordt niks goeds gezegd in het Nieuwe Testament. Dat is geen profeet van God, maar een valse profeet. Waarom? Wat was zijn oorspronkelijke opzet met het volk Israël? Om ze te vervloeken, omdat er... Kassa, kassa, kassa. Ja? Hij spreekt voor wie hem betaalt. Dus hij is een valse profeet in dat opzicht. En toch leren we hier dat die valse profeet hier in geestesvervoering komt. Waarom? Om waarheid te spreken. En niemand heeft controle over de geest van God, maar het is de geest van God die zich van jou bezit over jou neemt, jou aangrijpt. Belangrijk om dat te ontdekken. Hij is de eerste die na die 70 op aangegrepen wordt door de geest van God. En hij wordt aangegrepen om waarheid te spreken. Nu, hoe komt hij bij die waarheid?
Wat er is van boven hem komt.
Ja, maar kijk eens wat er hier gezegd wordt. Wat doet de geest van God? Een luik hier van boven open en dan informatie downloaden?
Dat hoort de woord van God.
En wat nog? Inderdaad. Dus hij hoort en hij ziet. Dat betekent dat gij de stem van God hoort, dat hoeft niet uiterlijk te zijn, dat kan innerlijk zijn, en dat hij gezichten krijgt van de Almachtige. Daarom wordt een profeet ook een ziener genoemd. Dat is iemand van wie de ogen ontsloten worden en die de realiteit ziet. Snap je waar dat naartoe wil, hoe belangrijk dat is? Het is iemand die de waarheid spreekt, die de realiteit ziet, die de dingen ziet zoals God ze ziet. Dus het is geen downloading van informatie. Nee, het is werkelijk. Uw ogen die ontsloten worden, zegt hij, als je neerligt. Natuurlijk, doelt hij daar op een visioen of op een droom. Dat hoeft niet per se op die manier te zijn. Maar het zijn uw ogen die ontsloten worden. De stem van God die tot uw hart spreekt en die je verstaat. En dat is wel opmerkelijk, want Bileam, van hem, ja, weten we voor 100% zeker, dat hij nooit tot inkeer komt in gans zijn leven. Hij sterft zelfs als een vijand van Gods volk, want hij is verantwoordelijk voor zware zonden die zal plaatsgrijpen onder Gods volk. Je leest dat hij sterft in nummer 31 vers 8, hij wordt ook omgebracht door Gods volk. Dus wat kun je daar nog uit leren? Dat zelfs een ongelovige kan profeteren. En door de Heer gebruikt worden. He makes it happen. Hij doet het gebeuren. Hij wil hen vervloeken. Nee, zegt God, gij zult hen zegenen. Daartoe zend ik mijn geest, gij zult ze zegenen. Een vervloeking zult gij niet over hen uitspreken. Het is toch wonderlijk dat de Heer die dingen zo stuurt en controleert. Hij wil hen kwaad aandoen. De Heer zegt, nee, gij zult ze zegenen. Laat ons iets zien van de macht van God en van de macht van Gods geest. Ook in het Nieuw Testament treffen we zo iemand aan die een vijand van God is en die profeteert. Nee, nog vroeger in de geschiedenis. Een man die profeteert omdat hij dat jaar hoge priester is. Het is beter dat één man voor het volk sterft dan dat onze plaats wordt weggenomen. Dit zei hij omdat hij dat jaar hoge priester was, zegt de schrift. Dus daar vind je net dezelfde situatie. Goed, dan gaan we nog een stapje verder, want gelukkig zijn er nog naast Biljam, die we eerst tegenkomen, heel wat andere mensen die profeteren voor Gods volk. Ik heb er hier een aantal op een rijtje gezet. Het zijn niet de bekendste. En dat maakt hen net ook zo interessant. Het zijn een aantal mensen die door de Heer gebruikt worden in de tijden van de koningen. Vooral de eerste drie die ik hier heb opgenomen. De eerste is een zekere Azaria, de zoon van Oded. Nu, Oded is een profeet, dus dit is een zoon van een profeet. En wat moet hij zeggen? Wel, hij moet naar koning Asa tegemoet en hij zeide tot hem, hoort naar mij Asa en geheel Juda en Benjamin, Javé is met u, zolang gij met hem zijt, indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar indien gij hem verlaat, zal hij u verlaten. Wat je gezien hebt in het leven van Saul, wordt hier aangekondigd. Als je de Heere zoekt, zal hij zich laten vinden. Maar wanneer hij je afwendt van hem, dan zal hij ook zich van u afwenden. Straks er nog iets meer over, maar eerst gaan we nog kijken in 2 Kronieken 20, naar een zekere Jahaziel. En deze man is een leviet. Toen kwam in het midden der gemeente de geest van Javé op de leviet Jahaziel. En hij zeide, luister geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Jozafat. Zo zegt Javé tot u, wees niet bevreesd en word niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. En dan vinden we in 2 Kronieken 24 nog een andere profeet, de zoon van de priester Jojada. En Javé zond onder hen profeten. Als eerst een algemene inleiding, waarin dat de schrijver zegt wat er eigenlijk gebeurt in de volgende tijd. Hij zegt dit, en Javé zond onder hen profeten om hen tot zich te doen terugkeren. Hoewel deze hen ernstig waarschuwden, luisterden zij niet. Toen, en er wordt een voorbeeld gegeven van zo iemand, toen vervulde de Geest Gods Zekaria, de zoon van de priester Jojada. En hij zeide tot hen, zo zegt God, waarom overtreedt gij de geboden van Javé? En wilt gij niet voorspoedig zijn? Let op zijn bewoording, wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij Javé verlaten hebt, heeft gij u verlaten. En dan heb ik nog een stukje van Micha, de profeet Micha, opgenomen, die zegt, hè, eerst komen, had hij de valse profeten die actief zijn onder Israël, aan de kaak stellen, hè, want zij zeggen niet anders van tegen de mensen van Shalom, je bent goed bezig, doe maar verder, God is met u. Maar Micha onderscheidt zich van al die andere profeten, waardoor ik daarentegen zeg, ik ben vol van kracht, van de geest van Javé, en van recht en van sterkte, om Jacob zijn overtreding aan te zeggen, en Israël zijn zonde. Nu, als je die profetische boodschappen één voor één bekijkt van die drie mannen die door de Heere gebruikt worden, wat valt er u daaraan op? Zijn dat boodschappen met een hoog Madame Blanche gehalte? Zijn dit toekomstvoorspellingen? Inderdaad, of anders gezegd, zij verkondigen de waarheid in de context van de situatie. Zij zeggen de waarheid, zij spreken de waarheid in de omstandigheden. En dat is wat dat profetie als eerste is. Excuseer, geen toekomstvoorspelling, maar de waarheid in de context van de situatie openbaren. Ja, dat is nu net een ziener. Een ziener ziet door de omstandigheden wat er werkelijk gebeurt, wat er zich werkelijk afspeelt en welke boodschap er moet gehoord worden. En openbaren ze dan eigenlijk spectaculaire dingen? Nee. Wat je zaait, ga je oogsten. Zoek je de Heere, dan ga je hem vinden. Wend je je van hem af? Had hij zich van jou afwenden? Zie je dat? Dus zij verkondigen geen spectaculaire dingen, maar ze zeggen wel de waarheid in die situaties. He? En wat voor mensen zijn dat hier? Zijn dat hier gewone nominale burgers in Israël, die door de Heere gebruikt worden? Nee. Telkens vind je het opnieuw dat de Heere ofwel aanvoerders gebruikt, priesters gebruikt, levieten gebruikt, koningen of profeten of zonen van profeten. Dus het zijn iedere keer mensen die een leidende functie, op een of andere manier, een leidende functie uitoefenen onder Gods volk in die dagen. Dus let op die boodschap, en dat is heel belangrijk om dat te zien. Want u weet hoe er over profetie gesproken wordt ook vandaag de dag. Basic profetie is dit. En dan merkt u dat eigenlijk als iemand met Gods woord dient ook vandaag de dag, dat je dat even goed kan plaatsen onder profetie. Wanneer hij vanuit Gods woord over hoe God heeft gehandeld in het verleden, spreekt over situaties die zich nu afspelen onder ons, vanuit die kennis van het verleden. Want dat is wat die profeten hier doen. Dus dat vind ik toch wel belangrijk om even te onderstrepen. Nu gaan we nog een stukje verder. Want het is niet omdat we zien dat de Geest van God mensen gebruikt die leiding geven, dat Gods Geest in die dagen geen invloed heeft op Gods volk. Het is wel belangrijk ook om te ontdekken, de Geest die oefent echt wel invloed uit onder Gods volk, zelfs al hebben die mensen geen zalving. Dat vind je bijvoorbeeld in het gebed van Nehemia. Hier kies je opnieuw dat die mensen terugkijken naar wat God in het verleden heeft gehandeld. En gedenkt de weg die God met zijn volk is gegaan in zijn gebed. Ik heb het u al vaak gezegd, Israëls theologie is hun geschiedenis. En dat proef je iedere keer bij de godsmannen. Die kijken terug naar het verleden. En die zien hoe dat de Heere in het verleden heeft gehandeld. Ja. En die putten dan hoop uit voor de toekomst. Omdat de Heere onveranderlijk en trouw is. En dat is ook wat Nehemia opleidt. En hij denkt terug aan de dagen hier van de woestijnreis. En hij zegt, Heere zegt hij, je hebt hun uw goede geest gegeven. Waarom? Om hen te onderrichten. En uw manna hebt gij aan hun mond niet onthouden. Ja, dat hij daaraan denkt, dat vinden we van spreken, maar dat hij zegt, hij hebt hen uw goede geest gegeven om hem te onderrichten. Dat is niet wat hij hier meteen verwacht, hè. En hij zegt ook, vele jaren waart gij langmoedig over hen en vermaande hen door uw geest. Hoe dat? Door de dienst van de profeten. Maar zij gaven daaraan geen gehoor. Hè? Dat is het verdere van de geschiedenis. Dus je ziet dat de geest van God door God gegeven wordt in de woestijn om hen te onderrichten. Natuurlijk zal dit gebeurd zijn door bemiddeling van levieten. Maar toch heeft de Geest van God die boodschap, dat onderwijs, aangebracht aan de harten van de mensen. Dat is wat hierop gedoeld wordt. En ook David, die schrijft een bijzondere psalm, waarin hij zegt, en dat handelt niet alleen voor zichzelf, en misschien kan je zeggen, ja maar ja, zoals oké, psalm 143 vers 10, leer mij uw wil te doen, maar gezegd mij God, uw goede geest geleidde mij in een effen land, dat is nogal wie is, de geest van God is over hem. Ja, maar dit is wel een lied, en dit wordt gezongen door de ganse gemeenschap. Dus de ganse gemeenschap bidt dit wanneer dat ze dit lied zingen. Dus het is ook bedoeld voor de ganse gemeenschap, zie je dat? Dus, het was wel degelijk mogelijk voor mensen in het Oude Testament om afhankelijk van de Heer door zijn goede geest geleid te worden. Ja? Dus dat zijn geen dingen die in het Nieuwe Testament ineens zomaar uit de lucht vallen. De geest van God die oefende wel degelijk invloed uit op die mensen die ervoor open stonden. Ja? Absoluut, absoluut. Zonder zalving. Ja? Nu, hoe komt dat? Dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn volgende onderwerp. De Heere God die woont onder Israël. De Heere God had zijn woning onder Israël. Was het niet daartoe dat hij hen verlost had uit Egypte? Dus, hoewel dat zij Gods geest in het Oude Testament niet inwonend hadden zoals dat wij dat nu kennen, was hij toch wel onder hen. Want de Heere had beloofd en hij verlangde midden onder hen te wonen. En hij zal niet wachten tot in het beloofde land. Nee. Zijn volk woonde in tenten en hij wilde ook een tent. Met een grote barbecue aan de voordeur. Ja, ik zeg dat nadrukkelijk zo. Waarom die een barbecue? Omdat hij met zijn volk wil gemeenschap hebben, maaltijd houden. Ja, wat kan je best spreken met mensen dan tijdens een maaltijd? Dat is ook wat de Heere wil. Want de belangrijkste offers die gebracht worden, gemeenschapsoffers, zijn vrede, shalom offers. Waar Gods volk eet in de nabijheid van de Heer. Ja, ik zeg dat nadrukkelijk zo. Waarom? Omdat wij een beetje een verwrongen beeld hebben van die barbecue die er aan de voordeur staat. We denken dat dat enkel maar is om zonde te verzoenen. Maar dat is niet de hoofdzaak van die barbecue. De hoofdzaak is dat God zijn volk dat wil ontmoeten. Ja? Dus hij wil zo graag in een tent wonen onder zijn volk. En dat is ook de climax van het boek Exodus. Die tent wordt gebouwd. En de climax van het boek is aan het einde van het hoofdstuk 40. Het einde van het boek. Waar dat Jahweh zijn intrek gaat nemen in zijn tent. Ja? De wolk bedekte de tent der samenkomst. En de heerlijkheid van Jahweh vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop. En de heerlijkheid van Jahweh vervulde de tabernakel. Eenmalig om te tonen dat hij er was? Nee. Kijk maar verder in de schrift. Je kunt lezen in nummer 9, vers 15 en vers 16, dat sinds die dag, waarvan we lazen in Exodus 40, dat sinds die dag voortdurend de Heere aanwezig was. In zijn tent. Iedereen kon het zien. Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis. En 's avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur of een vuurkolom. En overdag als een wolkkolom. Zie je? Voortdurend was de Heere aanwezig. En dagelijks moesten er brandoffers voor hem gebracht worden. Lof en eerbewijs. Brandoffer is een welriekende reuk voor God. Moet er eer gebracht worden. En er wordt een dagelijks morgenoffer en een avondoffer ingesteld. Voor alle generaties, zegt de Heer. Wat zegt hij daarbij? Daarom spreek ik over die een barbecue. Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Ja, de Heere wil zijn volk ontmoeten. Daarom noemt het de tent van de ontmoeting. Ja? Dat is het cultureel centrum van het volk Israël. God zijn tent. Voor het aangezicht van Jahweh. Want daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Zie dat? Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Is dat niet mooi? Ik hoop dat dat uw hart in beweging brengt als je ziet hoe dat de Heere verlangt om gemeenschap te hebben met zijn volk. Ja? Ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Of anders gezegd, mijn aanwezigheid zal mijn volk telkenmale eraan herinneren om ijverig gehoorzaam te zijn aan de verbondsrelatie die ik met hen heb. Ze zullen zien dat ik te midden van hen woon en ze zullen aangespoord worden om mij gehoorzaam te zijn, om mij te dienen. Ja, Gods aanwezigheid te midden van zijn volk heeft wel een uitwerking op zijn volk. Gods aanwezigheid die zorgt ervoor dat Gods volk geheiligd wordt en dat zij bewaard worden. We hebben daar een heel mooi voorbeeld van hoe dat in zijn werk ging in het Oude Testament. Psalm 73. En daar hebt u een zekere Asaf. Een man die een blueslied schrijft over zijn worsteling en zijn strijd. Asaf is namelijk iemand die een hele worsteling heeft gekend. Hij is namelijk ernstig verzocht geworden om jaloers te zijn of gunstig te zijn op de goddelozen. En bijna werd hij ontrouw. Ik heb een paar versen geselecteerd. Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Dus hij verkijkt zich op de goddeloze mensen die het voor de wind gaat. En die nog rijker worden ook. Hè? Mijn moeder zou zeggen, als er een rand schittend aan taarten. En wat zegt hij dan? Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Wat zegt hij hier? Het lijkt zo zinloos om je uit te sloven en godsvrezend te leven. Wat levert het op? Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Zie je? Wat zegt hij? Wat voor zin heeft het om godsvrezend te leven? Wat ontmoet ik elke dag? Miserie, moeite, strijd. Het levert mij niks op, maar die goddelozen, die kennen rust. En die worden steeds maar rijker en rijker. En ik ken niet anders of miserie, alhoewel dat ik de Heere vrees. Dus zie je, hij dreigt zich te verkijken op hen, en hij dreigt hen, en hij dreigt uiteindelijk afvallig te worden. Maar wat zegt hij dan, als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, namelijk als die goddelozen, zie, ik zal ontrouw zijn aan God? Nee, hij zegt, zie, ik zal ontrouw zijn aan wie? En aan uw kinderen, of anders gezegd, als ik die goddelozen volg, dan word ik ontrouw aan mijn volk. Ik denk dat we daar nog iets van kunnen leren, hè? Die man is niet individualistisch ingesteld, hè? Hij ziet welke grote consequentie dat het geeft voor zijn volk, als hij hem ontrouw wordt. Zie je dat? Toen heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Of anders gezegd, ik probeerde het te vatten, ik probeerde het te begrijpen, maar ik bleef iedere keer steken op mijn moeite, op mijn miserie, daar kwam ik op uit. Mijn moeite en mijn miserie, dat was een grote berg voor mijn ogen. Maar wat gebeurt er dan? Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op geen einde laten. Ja. Hij komt in de tegenwoordigheid van God en hij beseft, hoe het ook zij, die goddelozen, ze zijn maar een oogwenk. En een oogwenk is met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Hij ziet op het einde. Hij ziet niet meer op hun voorspoed en op hun geluk. Maar hij ziet op hun einde en hij wordt er door gegrepen. Wat een verschrikking, zegt hij. Dus zie je hoe dat Gods tegenwoordigheid, het heiligdom, waar hij binnen gaat, in Gods tegenwoordigheid, hem herinnert aan het oordeel dat vast en zeker komt over de goddeloze. De Heere opent hem daar opnieuw het bewustzijn voor. Het is juist het bewustzijn van Gods aanwezigheid, als je verder leest, die Asaf nu motiveert om te volharden in geloof. Niettemin, zegt hij, zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Als de Heer uw rechterhand grijpt, wat behoedt u dat voor? Om van hem af te wijken. Zie je dat? Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot Jahwe de Heer. Waarom? Om al uw werken te vertellen. Ja, dan heb je het weer. Wil je ontdekken, wil je opnieuw bewust worden van wie dat de Heere is, hoe dat hij zich over zijn volk ontfermt, dan moet je zijn werken gaan vertellen voor zijn aangezicht. Dat is hun manier om de Heere te danken. Om hem te gedenken, hoe goed en hoe getrouw dat hij geweest is, al die voorgaande generaties. En dat geeft dan opnieuw de moed en de vrijmoedigheid om er weer tegenaan te kunnen, want de Heer is onveranderlijk. En zoals hij gehandeld heeft in het verleden, zal hij opnieuw in trouw en goedertierendheid handelen. Je herdenkt de studies ook van Jan over de geset van de Heere God. Je gedenkt de gesed van God in het verleden. En dat geeft die kracht voor de moeilijke momenten waar je nu in staat. En voor de toekomst. Om dicht bij de Heere te blijven. Dus zie je, om een lang verhaal kort te maken, hoe dat de tegenwoordigheid van de Heer in zijn tempel, hoe dat eigenlijk mensen behoedt om van de Heere af te wijken. Hoe dat hij daardoor zijn volk heiligt en hem beschermt en hem bewaart. Doordat hij te midden van hen woont. Dat is ook wanneer dat de tempel ingewijd wordt, waarvoor Salomo gaat bidden in 1 Koningen hoofdstuk 8. Als de tempel gewijd wordt, dan is een van de bedes van Salomo dit. Mogen Yahweh onze God met ons zijn, zoals hij met onze vaderen is geweest. Zie je, iedere keer opnieuw terugkijken naar het verleden. Mogen hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten, door ons hart voor zich te winnen. Zie je dat? Zodat wij in al zijn wegen gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen die hij onze vaderen geboden heeft in acht te nemen. Dus Salomo bidt de behoefte van het volk om trouw te blijven. Maar hoe kunnen ze trouw blijven wanneer dat de Heere aanwezig is onder hen? Zie je dat? Zijn aanwezigheid is hun bewaring. Dat is mooi, hè? Je dat ziet. Daar kunnen we toch veel van leren. Nu, dat de Heere in een mensenhanden gemaakt tempel woont, ja, dat vergt wel heel veel van de Heere om in zijn nederbuigende goedheid, ja, in dat kotteke zich te manifesteren. En Salomo die beseft hem al te goed, dat de God van Israël, dat je hem niet in een doos kunt stoppen, hoe groot dat hij ook is. En zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan hem niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. God van Israël is niet zoals de goden van de omliggende volkeren. Hij is geen lokale godheid. Hij is de schepper van hemel en aarde. En de hemel en de aarde kunnen hem niet bevatten. Nee, de ganse schepping bestaat in hem. En dan moet het volk aan herinnerd worden. En dat is wat Salomo hier ook doet. Waarom? Omdat langs de ene kant de aanwezigheid van God in zijn tempel zo intens is. Ja, als die wolkkolom rust op die tempel, die heerlijkheid, het heiligdom vervult, en bij nacht, die vuurkolom gezien wordt. Ja, van welke volken wordt dat gezien rondom hen? Nergens wordt dat gezien. Dat de Heere God, die te midden van hen woont, zich zo manifesteert. Ja, dan moeten ze wel bewust zijn, dat de God van Israël niet een God is van die paar vierkante meters grond daar. Maar dat hij de schepper is van hemel en aarde. Want er is een groot gevaar. Er is namelijk het gevaar dat ze denken dat dat kotteke in een tempel, dat dat een soort magisch amulet is die hun de bescherming verzekert. Dat kotteke staat midden onder ons en we kunnen de Heere God in die doos steken. En het gevaar is dat ze gaan vertrouwen omdat die woonplaats daar is en niet meer op Yahweh zelf. Dat is wat al Jeremia in hoofdstuk 7, heel nadrukkelijk voor de aandacht brengt van het volk van God. Hij zegt, stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden, de tempel van Yahweh, de tempel van Yahweh, de tempel van Yahweh is dit. Ja, ze waren zo zelfzeker. Ze konden doen wat ze wilden, want ze hadden de God van Israël in de kotteke gestopt in hun midden. Maar het zijn bedriegelijke woorden. Ja, natuurlijk, wat zal er volgen? Dat de tempel zal geoordeeld worden. Ja? Dus het is niet omdat God te midden van hen woont dat ze hem kunnen manipuleren. Nee, ze zijn verbonden met de allerhoogste God, die zelfs het ganse heelal niet kan bevatten. Maar, zoals ik al aangaf, zie je dat de Heere zijn nabijheid zo intens is. En waar ik mee begonnen ben, wil ik eigenlijk ook mee eindigen vanavond. En ik wil eerst meenemen naar Exodus 14. Naar het moment dat Israël geleid werd uit Egypte. Ja, u weet, Farao met zijn leger zet de achtervolging in. Maar wat gebeurt er dan? Het is de engel van God die voor de Israëlieten uitgaat. En wanneer dat die Egyptenaren dichterbij komen, dan zien we wat er gebeurt in Exodus 14, vers 19 en vers 20. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, die stelde zich nu achter hen op. En dan wordt er ook nog de wolkkolom vermeld. Dus je hebt de engel van God, en nu wordt er gezegd ook de wolkkolom. die eerst voor hen uitging, stelde zich achterop. Dus er gebeurt hier twee dingen. De engel van God en de wolkolom gaan allebei tussen de Egyptenaren en Gods volk in gaan staan. Dat vinden we ook, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis langs de kant van Egyptenaren. En aan de andere kant verluchtte de vuurzuil de nacht. Allebei tegelijk, de twee dimensies. En het is op die gebeurtenis dat Jesaja zin speelt in Jesaja 63 vers 9 en 10. Die dubbele gebeurtenis. Kijk, zegt hij, in al hun nood was ook hij zelf in nood. Ja, de Heere leeft mee met zijn volk wanneer dat ze in bangheid zijn van de verdrukking van Farao. Ja, hij pleegt echt wel een genocide op dat volk. Ja, al hun zonen worden uitgeroeid. Maar ze werden gered. Door wie? Door de engel van zijn tegenwoordigheid. Zie je dat die engel die voorop ging? En dan wordt er gezegd, in zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen alle jaren door. Maar ze zijn in opstand gekomen. Ja, de woestijn duurde nog niet lang. En wat hebben ze? Zijn Heilige Geest gekrenkt. Dus zie je, hij zinspeelt op die gebeurtenis van Exodus 14, projecteert dat op de ganse geschiedenis en zegt van, kijk, de engel van God die voorging, ja, die engel is die hen in zijn liefde en mededogen heeft verlost en voor is gegaan. En dan spreekt hij, in Exodus 14 wordt er gesproken over de wolkolom en er wordt hier gesproken over de Heilige Geest. Ja. Inderdaad, Gods aanwezigheid, de geest in hun midden, manifesteert zich tijdens de reis in het land als de wolk en de vuurkolom. Waarom kan ik dat zo nadrukkelijk zeggen? Wel, kijk nu eens terug naar dat woordgebruik in Jesaja 63 vers 11 en 14. Maar nu, waar is hij die hen deed opgaan uit de zee met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in hun midden deed staan? Ik zeg het nadrukkelijk zo, omdat dit werkwoord hetzelfde woord is, grondwoord is, die gebruikt wordt voor de kolom, de pilaar, de wolkkolom en de vuurkolom. Ja? Als aan het vee dat afdaalde de vallei, gaf de geest van Yahweh hun rust. Zo hebt gij uw volk hoe geleid. Zie je dat? En hoe leidde de Heere zijn volk? Door zijn wolk- en vuurkolom. Mooi, hè? Als je nu ziet hoe dat de geest van God zich manifesteerde onder Gods volk. In de wolkkolom en in de vuurkolom. En dat is ook dezelfde tekst, gebeurtenis, waar Haggai op zin speelt. Ook hij heeft het over het woord van het verbond dat de Heer sloot met zijn volk, en dat hij altijd nakomt, hè, want er wordt gezegd toen hij uit Egypte uitging en mijn geest in uw midden stond. Zie je, ook weer de nadruk op die pilaar, de vuurkolom, de wolkolom. En nu zegt hij, ja, volk in die dagen, wat gebeurt er? Haggai profeteert wanneer? Wanneer dat de tempel weer opgebouwd wordt. Het gelovig overblijfsel is teruggekomen, ze bouwen die tempel op, maar ja, die tempel, dat is niet veel soeps, staat niet veel voor, het is maar een klein dingetje. En ze verliezen hun moed, en de werken slabakken, en Haggai wordt door de Heer opgeroepen om hen aan te manen, om hun werk verder te zetten. Zie niet op de omstandigheden, zegt hij, vrees niet, want zoals de Heer beloofd heeft, toen hij jullie heeft uitgeleid bij de verbondsluiting, en zoals zijn geest toen in uw midden stond, zo is de geest onder u aanwezig. Ja, niet in de vuurkolom, maar de wolkolom. Maar hij is nog steeds aanwezig. Dat is de reden waarom dat hij zegt, vrees niet. Wordt er ook door Zacharia, die in dezelfde tijd profeteert, niet gezegd, niet door de macht, maar door mijn geest. Geest. Dus we zijn geëindigd waar we begonnen zijn. En ik hoop dat die tocht interessant was voor jullie en dat je nu beter begrijpt dat de geest van God zich manifesteerde in het Oude Testament. Niet alleen te midden van Gods volk, maar ook bij individuele mensen. Waarom hij dit deed en wat dat de toedracht was en hoe dit gebeurde. En nu kan je veel beter inschatten, als je had de geest van God gemanifesteerd in het Nieuwe Testament, wat dit ook te betekenen heeft en wat er ook bedoeld wordt. En wat de hoop is, uiteindelijk van de Heilige Geest volgens de profeten in het Oude Testament, daar gaan we, zo de Heer wil, de volgende keer bij stilstaan. En dat was het voor mij. Zijn er vragen?
Die engel van God. Dat
kan de engel des Heeren zijn. Maar dat wordt hier niet nadrukkelijk. Dat wordt er daarna verbonden. Maar ik ben er allemaal niet zo wild van.
En ik heel in het begin daar zei, dat het 70 man een deel van de geest die op Mozes was.
Ja.
God wordt over 3, dat is ook raar toch?
Nee, dat is gewoon die geest van, in feite is dat net hetzelfde wat gebeurt bij ons. Het is de Heer Jezus die de geest van God ontvangt en hij deelt zijn geest toch met ons? Of niet?
Ja, maar het is wel een deel.
Dat is toch niet zo dat Mozes een deel van de geest verliest?
Nee, het is een deel van de geest die overkomt, maar zonder dat er daarmee iets verloren wordt.
Het blijft ook over Mozes. Wat
blijft u?
Het heeft gehad ook over
absoluut. Mozes. Absoluut.
Dan kwam ik toen aan het verder aan pijzen van, omdat zo'n deel, een dubbel deel, maar dat was van wijsheid.
Een dubbel deel van de geest kan je ook krijgen, niet?
Of dat was
Elisa bad daarvoor, hè? Ik zou graag dubbel zoveel hebben als Elia, zegt hij. Ja, zegt Elia, dan vraag je een moeilijke zaak. Om zo bekrachtigd te worden. Wat kan? Iedereen heeft evenveel van de geest. Het is naar het geloof.
Ik denk dat je wel niet moet wandelen.
En ook of dat je het nodig hebt. Wat dat je nodig hebt, zal je krijgen. Dus we denken ook veel te veel in termen van, ja, hoe toegewijder ik ben, hoe meer dat ik van de geest zal hebben. Maar zo werkt dat allemaal niet. Dat is niet iets om mee te pronken of mee te pralen. Je ziet, het wordt altijd toegegeven om een bepaalde dienst uit te oefenen. En dat is in het Nieuw Testament niet anders. Dat hebben we toch als een rode draad gezien door het Oude Testament. In het Nieuw Testament verandert dat niet, mensen. Het is om Gods volk dienstbaar te zijn, niet voor uw eigen plezier, hè? Geen vragen meer, geen aanvullingen?
Maar volgende week had ik dat nog niet begonnen met de geest van die Engels woord, het Nieuwe Testament.
Jawel, maar ik moet dat eerst nu uitwerken vanuit het Oude Testament, dat het ook zo aangekondigd is. En wat dat er nu uiteindelijk, ja, als je al ziet hoe dat de geest van God zich manifesteert, kan ik me levendig voorstellen dat er velen zouden zeggen, ja, maar wat is dat nu nog speciaals in het testament? He, als je daar eens bij stilstaat. En dat is wat de profeten aankondigen. En daar wil ik nog even bij stilstaan. He, aan de hand van Ezekiel 36 bijvoorbeeld, Jeremia 31, 32. He, en dan van daaruit naar het Nieuwe Testament.